Gemeente, ouderen, jongeren, hen die met ons meeluisteren, welkom in deze dienst van voortzetting en dankzegging met betrekking tot de viering van het heilig avondmaal. De dienst zal worden geleid door dominee Van der Zwaag. De schriftlezing is vanmiddag uit Handelingen 9, de versen 23 tot en met 31. De collecten die zijn voor de kerk, kerkelijke kas, emeritikas, bij de uitgang voor het bouwfonds. En de avondmaalscollecte is vandaag bestemd voor het inloophuis De Zevensprong. We gaan samen zingen uit Psalm 66, de versen 6 en 8. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe. Thank you.
Vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we in deze dienst van dankzegging verder gaan met het zingen van psalmen tot lof en eer van de Heere. En nu psalm 68, het 10e en het 17e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En die God is onze zaligheid. Als het goed is, hebben we dat vandaag weer mogen proeven en smaken. En ook het 17e vers. Het is Israëls God die krachten geeft. We doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we het psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, en u loven al tezaam. En de landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voordat we ook in deze dienst het avondmaal mogen en kunnen vieren, willen we eerst het kort formulier dat daarvoor is opgesteld met elkaar lezen. Geliefden in onze Heere Jezus Christus, hoort hoe onze Heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem, en hij zei tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten eer ik lijd. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk God. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neemt deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het Koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun en zei: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u wordt vergoten. Opdat wij nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avondmaal mogen houden, hebben wij tevoren onszelf te beproeven. En daarom onderzoeken zich in ieder van ons of hij van harte berouw heeft over zijn zonden, zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Ieder beproeve zich of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen vergeven zijn. En onderzoeken zich of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naasten te dienen. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. En die deze gezindheid niet kennen, verkondigen we dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben. En vermanen wij zich van dit avondmaal te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen, alsof niemand tot het avondmaal des Heeren gaan mag dan wie zonder enige zonde zou zijn. Dat avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heere Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw dat hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven en voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest die in hem als het hoofd, in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen we deel aan al zijn schatten en gaven. En de Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, zoals de apostel Paulus dat zegt. Want één brood is het, zo zijn wij velen, één lichaam, terwijl wij alle eens broodsdeelachtig zijn. Met groot verlangen mogen we samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, die uw enige geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden. Wij bidden u dat uw Heilige Geest mogen bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven. En dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en versterken. En laat ons niet twijfelen of ge zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. En verleen ons ook uw genade dat wij onze Heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Heere uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heere Jezus Christus. Amen. Laat ons onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van de Vader. En laat ons er niet aan twijfelen dat we door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en zijn bloed gevoed en gesterkt worden als we het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. We gaan nu ter inleiding op onze avondmaalsviering met elkaar zingen uit Psalm 23, het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Liefden in de Heere. Het brood dat we breken, dat is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus is verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Deze drinkbeker, de dankzegging die we dankzeggende zegen en lof prijzen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus is vergoten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Ik lees nog eens een keer het vers dat we vanmorgen met elkaar overdacht hebben. Vers 26 uit Johannes 14. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Een van de namen die de Heilige Geest draagt is de trooster. En dat betekent dat hij troost. En dat is van bijzonder veel waarde voor ons, want hebben wij troost nodig? Ja, als we op onszelf zien, dan beseffen we dat we zwakke mensen zijn. Dan beseffen we dat we tegenover de Heere in allerlei opzichten tekorten hebben. Hebben wij troost nodig? Ja. En wat doet dan de Heilige Geest? Hij troost. Hij is de trooster. En hoe troost de Heilige Geest ons? Door ons te binnen te brengen wat Christus heeft gezegd, wat Christus heeft gedaan. En een van de middelen waardoor de Heilige Geest ons troost is het avondmaal. Die gewone brokjes van brood, die gewone teugjes wijn. Je zou zeggen, is dat het nu? Ja, dat is het. Daardoor troost de Heilige Geest ons hart. Want de Heilige Geest die laat ons zien dat dat brood dat gebroken is, die wijn die vergoten is, dat die ons wijst op dat volbrachte werk van de Heere Jezus. En dat in hem alles ligt. Een volkomen verzoening. Dat er van ons niets meer bij hoeft. Dat in hem alles ligt. En als dat gaat leven voor je hart, dan zeg je, ja, dat troost me nou. Hij, de Heere Jezus Christus, in wie ik alles mag vinden, hij is mijn enige troost in leven en in sterf. Wat bijzonder dat de Heilige Geest de trooster is. En ik hoop van harte dat wij vandaag hier aan de tafel ook iets van die diepe troost die Hij geeft, mogen ervaren. Zullen we samen Psalm 71 zingen, het 11e vers? Wij willen samen danken en wij willen samen ook bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Wij willen in onze voorbeden denken aan zuster Kok van Rennes, die gevallen is en die in het ziekenhuis in Ede moest worden opgenomen. En dankzegging willen wij doen voor het feit dat baby Terza Langelaar thuis mocht komen. En dat al veel eerder dan verwacht. We willen ook dankzegging doen dat zuster H. Smit-Dekker, dat ze weer thuis is en de operatie aan haar hand is goed geslaagd. Maar de komende week moet ze galblaasonderzoeken ondergaan. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken met gebeden, met dankzegging. Wij mogen uw grote naam dankzeggen, Heere. Nu we genodigd werden aan uw tafel. En nu we aan uw tafel die tekenen van uw liefde mochten gebruiken. Tot ons nemen. Brood en wijn die ons bepalen bij uw verbroken lichaam en bij uw vergoten bloed, o Heere Jezus Christus. En uw Heilige Geest, de trooster, wilde door die eenvoudige tekenen spreken tot ons hart. Zodat we mochten proeven en smaken, Heere, dat u goed voor ons bent. En dat in u alles ligt dat we nodig hebben. Die enige troost in leven en in sterven. We mochten het proeven, het ligt in u. Vanmorgen zongen we samen Psalm 31. dat u ons wilt bergen in het licht van uw gunstrijk aangezicht. En dat mochten we vandaag ervaren. Aan het einde van de dienst van morgen mochten we met het dichten van Psalm 56 mee zingen. Gij hebt mij beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat die zich nimmer stoot. We mochten het ervaren, Heere, de rijkdom in u. U heeft ons getroost, u heeft ons bemoedigd, u heeft ons versterkt. En daarom u alle lof, alle eer en alle dankzegging, Heere. En wilt u geven dat we die niet alleen maar zullen verwoorden met onze woorden, maar dat we die ook zullen mogen tonen met onze daden. En dat we in de komende week het ook mogen laten zien. In de gehoorzaamheid aan u, dat u ons getroost hebt vandaag. Dat we gevoed zijn met dat wat u ons te geven had vandaag. Heer in de hemel, aanvaard onze dank. En wilt u ons verder ook door uw geest leiden, als wij zo meteen de schriften weer zullen openen en als we vanuit de schriften weer onderwijs hopen te ontvangen. Wilt u ons leiden, Heere, door uw Heilige Geest. Niet ieder in onze gemeente heeft vandaag het sacrament van het avondmaal kunnen gebruiken. En u weet wat daarvan de reden is geweest. Heere, wilt u geven dat we dan daarmee ook mogen heenkeren tot u. En dat we alles bij u mogen neerleggen. Dat is toch de weg die we hebben te gaan. Ook als het gaat om deze ingrijpende zaken voor ons hart en leef. Heere, wij danken u dat uw baby Teresa Langelaar thuis deed komen. Veel eerder dan verwacht. En we mogen daarin uw zegenende handen opmerken. We vragen van u, Heere, wilt u geven dat de baby ook voorspoedig mag blijven opgroeien? Wilt u de ouders ook gedenken? Maar dankbaarheid vervult ons hart, Heere, voor dat wat u tot hiertoe geschonken heeft. We zijn ook dankbaar dat onze zuster Smit Dekker weer thuis is en dat de operatie aan haar hand goed mocht verlopen. Maar er zijn nog zoveel meer gezondheidsproblemen. En u moet ze de komende week weer opnieuw voor onderzoeken. Het is niet allemaal zo gemakkelijk. We dragen haar en ook haar man en ook de kinderen, haar gezin, van harte aan u op. Wil met hen zijn. Kracht geven, Heere. Ondersteuning bieden. Zodat ze verder kunnen. Heere in de hemel, wij willen samen ook u vragen om uw zegen over al datgene wat er in ons midden aan zorg en aan moeite is. Als er broeders en zusters zijn die verdriet hebben en die moeite kennen in hun leven, wilt u ze ondersteuning geven. We weten ons diep afhankelijk van uw zorg en van uw zegen. En zo komen we samen tot u. Aanvaard onze dank. Blijf ons omringen met uw zegen. Enkel uit genade, Heere. Enkel om Christus Jezus willen. Amen. Psalm 118, het eerste en ook het zevende vers, willen we met elkaar gaan zingen. Laat ieder Heeren goedheid loven en de Heere is mij tot hulp en sterkte.
Thank you.
de Bijbel open vanmiddag bij Handelingen 9 en we lezen de verzen 23 tot en met 31. Handelingen 9 vanaf vers 23. En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om hem te doden. Maar hun samenzwering werd aan Saulus bekend. En ze bewaakten de poorten, zowel overdag als 's nachts, om hem te kunnen doden. Maar de discipelen namen hem 's nachts mee en lieten hem door een opening in de muur neer, door hem in een mand te laten zakken. Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten. Maar ze waren allen bevreesd voor hem, want ze geloofden niet dat hij een discipel was. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heere gezien had, dat hij tot hem had gesproken en hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. En hij sprak vrijmoedig in de naam van de Heere Jezus. Ook sprak en redetwistte hij met de Grieks sprekende. Maar die probeerde hem te doden. Maar toen de broeders dit te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar weg naar Tarsus. De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En ze wandelden in de vreze des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. Tot zover. En dat laatste vers is ook meteen het uitgangspunt voor vanmiddag. Dat er opbouw was door de vertroosting door de Heilige Geest in de gemeenten in Judea, in Galilea, in Samaria. En als we daar naar geluisterd hebben, naar het onderwijs in deze tekst, willen we met elkaar uit Psalm 108 zingen. Het tweede vers: ik zal, o Heer, uw wonderdaan en uw roem de volken doen verstaan. Gemeente, Handelingen 9 is een van de meest bekende hoofdstukken uit het boek Handelingen. Naast het tweede hoofdstuk, dat over Pinksteren gaat, is dit negende hoofdstuk daarom zo bekend, omdat hierin de bekering van Paulus wordt beschreven. Paulus, ach, we weten de geschiedenis wel, een vervolger van de gemeente. En die wordt dan op de weg naar Damascus wordt hij omgezet. De Heere Jezus die gaat het licht van zijn genade om hem heen laten vallen. En dan gaat Paulus tot een ander mens worden. Hij wordt van vervolger beleider. Hij wordt een verkondiger van de naam des Heren. Wat dat betreft is dit hoofdstuk een heel bekend hoofdstuk. En we hebben er ook een gedeelte van gelezen. En dan met name dat na de bekering Paulus uit Damascus vlucht. En dat hij niet geaccepteerd wordt door de Joden. En dat is natuurlijk te begrijpen. De Joden die niets meer van hem moeten hebben. Maar ook de christenen die zijn sceptisch en dat is ook te begrijpen. Hoe kan dat nou? Die Paulus die ons vervolgde, die verkondigt nu de naam van de Heere Jezus. Uiteindelijk is het Barnabas die ervoor zorgt dat hij toch geaccepteerd wordt in christelijke kring. En dan gemeente, in dat 31ste vers, dan ineens komt daar dat bericht over die gemeenten in Judea, in Galilea en in Samaria. En er wordt gezegd, die gemeenten die hadden vrede. Die gemeenten die werden opgebouwd. Die wandelden in de vreze van de Heere en van de vertroosting door de Heilige Geest. En ze namen in aantal toe. Wat is dat toch eigenlijk wonderlijk, hè? Als je het zo ziet, dat eerst het gaat over de apostel Paulus en dan ineens over die gemeenten. En dat er een aantal dingen over die gemeenten ook wordt gezegd. En ja, waarom is dat eigenlijk? Hoe kan dat nou eigenlijk? Waarom hier dat bericht? En in de tweede plaats, wat heeft ons het te zeggen wat hier eigenlijk over die gemeenten staat? Kunnen we daar iets van leren? Ik denk dat we het allemaal wel begrijpen, dat we vanmiddag vanuit dit gedeelte ook onderwijs inderdaad kunnen halen. Het gaat namelijk over opbouw van de gemeente door de vertroosting van de Heilige Geest. Opbouw van de gemeenten door de vertroosting door de Heilige Geest. We gaan er samen naar kijken en bij stilstaan wat deze tekst ons vanmiddag te zeggen heeft. Opeens dat bericht over die christelijke gemeenten in Judea, in Galilea, in Samaria. Ze hadden vrede, staat er. Het ging in het vorige helemaal over Paulus, wat ik net al zei. Paulus, en dan vraag je ook af, waar komt deze tekst nou eigenlijk vandaan? Hoe kan dat nu? Dat er ineens zo over de gemeenten wordt gesproken, terwijl het eerst over Paulus gaat. Het lijkt allemaal zo abrupt, een abrupte overgang. Het lijkt niets met elkaar te maken te hebben. Eerst de beschrijving van die ene persoon en dan dat bericht over de gemeenten in Judea, in Galilea en Samaria. En toch, als je daar wat meer over nadenkt, dan blijkt dat er toch een heel diep verband tussen het een en het ander zit. Er wordt namelijk van die gemeenten gezegd dat ze vrede hadden. En dat woordje vrede, dat mag je hier opvatten in de zin van geen oorlog, geen strijd, geen vervolging, geen verdrukking. Vrede was er in die gemeente. En dat was kort daarvoor wel anders geweest. Want die gemeenten, daarvan lezen wij in het voorgaande hoofdstuk, in het 8e hoofdstuk, dat er wel degelijk enorme vervolgingen waren. De gemeenten, de christelijke gemeenten, werden vervolgd in die dagen. Denk ook maar aan Stefanus. Hij werd gestenigd. En na die steniging van Stefanus is er een enorme vervolging ontstaan van de gemeente in Jeruzalem. En uiteindelijk ook van die andere gemeenten in Judea en in Samaria. Dus er was eerst wel degelijk vervolging. En wie was daar uiteindelijk ook verantwoordelijk voor? Inderdaad, dat was niemand minder dan Saulus, die later Paulus geworden is. Saulus van Tarsus, die heeft de vervolging zo ontzettend vorm gegeven dat er velen onder zijn hand zijn gestorven. Wat is dat toch eigenlijk bijzonder ingrijpend, aangrijpend. Eén man, Saulus, wat heeft hij wat teweeg gebracht? De gemeenten hebben gezucht, de gemeenten hebben geleden onder de vervolging van deze man, deze Saulus van Tarsus. En wanneer is die vervolging nou gestopt? Nou, die vervolging is gestopt nadat Saulus tot verandering gekomen was. De gemeenten hadden weer vrede nadat Saulus tot bekering gekomen was. Dus als je het vanmiddag eens een keer zo zou willen zeggen, dat je het met het woordje vrede eigenlijk ook wilt uitdrukken, dan zou je het zo moeten zeggen: toen Paulus vrede kreeg met God, door het geloof in de Heer Jezus, door die gebeurtenis op de weg naar Damascus. Toen Paulus vrede kreeg met Christus, toen kwam er uiteindelijk ook vrede voor de gemeenten. Het had dus eigenlijk een uitstraling, een uitwerking in het leven van heel de kerk. De bekering van Paulus had natuurlijk in de allereerste plaats voor Paulus zelf enorme gevolgen. Maar de bekering van Paulus heeft dus ook, zo blijkt uit dit gedeelte, bijzonder veel gevolgen gehad voor de eerste christelijke gemeenten. Ze hadden vrede. Waarom? Omdat Paulus niet meer een bestrijder was van de naam van Christus, maar een belijder. Dus de verandering, die geestelijke verandering in het leven van Paulus, heeft zijn weerslag gehad op het leven van de christelijke gemeenten in die dagen. Wat is dat bijzonder? Daar kunnen we denk ik wel wat van leren. Ik denk op dit moment aan een heel praktisch voorbeeld. Een aantal jaren geleden was ik te gast bij een baptistengemeente in Bulgarije. En toen was er op die zaterdagmorgen dat ik er was, was er een bijeenkomst voor de jeugd. En tijdens die bijeenkomst voor de jeugd was er één broeder die een toespraak hield. Ik kende die man natuurlijk niet en ja, ik kon eigenlijk ook niet precies volgen wat hij allemaal zei. Hij sprak Bulgaars. Maar de dominee bij wie ik logeerde, die zei tegen mij, zie je die man daar staan? Ik zei, ja, natuurlijk, ik zie hem staan. Hij zei, deze man was tot voor kort de schrik van het dorp. Deze man was altijd dronken en als hij thuis kwam, dan sloeg hij zijn vrouw en dan sloeg hij zijn kinderen. En ook voor zijn omgeving was die man eigenlijk niet te genieten. Hij was een schrik voor het hele dorp. Maar kijk eens wat er gebeurd is in zijn leven. Deze man heeft Christus leren kennen. En het voert nu te ver om nu te vertellen hoe het allemaal gebeurd is, zei die dominee. Maar je ziet het nu. Nu staat hij hier en nu houdt hij een verhaal voor de jongeren. En je ziet het aan zijn gezicht. Je ziet het aan zijn ogen. De uitdrukking van zijn gezicht is van hart zacht geworden. Deze man is nu door de liefde van Christus vervuld. En kijk eens wat hij nu doet en wat hij zegt. En nu is ook zijn leven veranderd. En binnen dat gezin is niet meer die druk. En ook in zijn omgeving is niet meer die strijd. Die man is veranderd. En het heeft zijn weerslag gekregen in zijn gezin. Het heeft zijn weerslag gekregen in zijn omgeving. Ik ben dat nooit vergeten. Zo zou je eigenlijk dat vanmiddag eigenlijk ook kunnen noemen. Hè? Dat de bekering van Paulus vrede heeft gegeven in de gemeente. De vervolging stopte. Die mensen zullen natuurlijk ontzettend dankbaar zijn geweest ook voor die verandering. Want als je onder druk en onder vervolging moet leven, dat is niet gemakkelijk. Maar dat brengt ons vanmiddag ook bij onszelf. Wij hoeven gelukkig als christelijke gemeente niet te lijden onder verdrukking en onder vervolging. De gemeenten hadden vrede. Als je nou terugkijkt, en vorige week is teruggekeken naar het 100-jarig voortbestaan. Als je nou terugkijkt naar de historie, naar de geschiedenis achter ons ligt, dan zeg je, wat hebben we ook in onze Nederlandse omgeving al vele jaren als kerk vrede. Wat wordt ons weinig in de weg gelegd om de naam van de Heere te belijden. En dan mogen we daar wel dankbaar voor zijn. Dan mogen we de Heere daar wel dankbaar voor zijn dat er wat dat betreft geen vervolging, geen verdrukking is, dat we in vrede zijn naam mogen belijden. In vrede ook zijn woord ook mogen lezen en horen verkondigen. Er is vrede. Een geweldig voorrecht. Maar nu we het er vanmiddag met elkaar over hebben, zou ik eigenlijk ook willen zeggen, het kan ook een gevaar zijn. Vrede kan een gevaar zijn. Omdat je lauw kunt worden. Omdat je gemakzuchtig kunt worden. Omdat je het eigenlijk niet meer als een voorrecht beschouwt. Dat je in alle vrede het woord kunt horen. Het woord kunt openen. De naam van de Heere kunt belijden. Je merkt het ook. Hè? Je merkt het ook in onze samenleving. Ook in de kerken. In de christelijke kerken. Niet dat men nou in de kerken nou afscheid neemt van het geloof. Maar het leeft allemaal niet meer zo. Je ziet het, hè. En als je met mensen praat, ook hoe is het met uw gebedsleven, dan zeggen ze vaak ook, ja, ja. En als je de vraag nou stelt, kom je er nou wel aan toe om de schriften te openen, om werkelijk waar, om zo te zeggen, verdieping van je geestelijke leven elke dag weer opnieuw te vinden in de schrift, dan hoor je zoveel, ja, het zou eigenlijk wel moeten. Vrede. Het kan ook een geweldig gevaar zijn. Dat het allemaal zo lauw wordt. Dat het allemaal zo afstandelijk wordt. Dat het allemaal zo weinig levend is. Het kan ook gevaar zijn dat er niet meer die toewijding is. Dat er niet meer die afhankelijkheid is. Dat het niet meer, om zo te zeggen, werkelijk leeft in onze harten. Vrede. Die gemeenten die hadden vrede. Wij hebben al zoveel jaren vrede. Wat brengt die vrede ons? Is het nou werkelijk dat we die vrede ook mogen gebruiken om tot verdieping te komen? Dat is de vraag die ik vanmiddag naar aanleiding van deze schrift in ons midden zou willen neerleggen. Is de vrede voor ons nou een oorzaak voor vervlakking? Of is de vrede nou een oorzaak voor verdieping? Komen we met de vrede, omstandigheden waarin wij kerk mogen zijn, komen we dichter bij God of komen we verder van de Heer af? Hoe is het in ons leven? Hoe is het bij jou? Er waren christelijke gemeenten in Judea, in Galilea en in Samaria. En nou wordt in onze vertaling gesproken over een meervoud. En als je nou de grondtekst zou lezen, dan staat er een enkelvoud. De gemeente in Judea, Galilea en Samaria had vrede. En nou weet ik wel, wij hebben het altijd over een meervoud en dan gebruiken we ook de meervoudsvorm. Maar toch zit er een prachtige gedachte in dat er in de grondtekst over een enkelvoud wordt gesproken. In een enkelvoud wordt gesproken, want daarin komt naar voren dat die kerk, die gemeente in wezen één is. Je hebt een gemeente in Judea, in Galilea, in Samaria, en toch is het één. Ik denk dat het een hele mooie lijn is, die we ook uit deze tekst vanmiddag mogen halen. Als je kerk bent, dan mag je weten dat je deel uitmaakt van die ene kerk op deze aarde. God heeft maar één kerk. De Heilige Algemene Apostolische Kerk. En dan is het van belang inderdaad dat ik daarvan een levend lidmaat ben. Daar komt het wel op aan natuurlijk. Dat zal een ieder van ons toch wel ook weten. Het tweede is, wat ik zou willen opmerken over die gemeenten, dat wij nog niet zo heel erg lang na Pinksteren zijn. Handelingen 9, dat is niet zo ver van Pinksteren af. Je ziet, er zijn gemeentes in Judea, in Samaria en er zijn gemeentes in Galilea. Dus over het hele oppervlak van Israël toen waren er gemeentes. En wat betekent dat nou? Dat betekent dat ieder die de Heere Jezus leerde kennen in zijn of in haar leven, dat die deel ging uitmaken van een gemeente. Die bleef niet op zichzelf staan. Vandaag is nogal in om te spreken over, ja, je kan ook gelovig zijn buiten de kerk. Je kan ook best wel gelovig zijn zonder dat je bij een gemeente aansluit. Je hebt een gemeente eigenlijk helemaal niet nodig. En dan weten we over een kerk van allerlei negatieve dingen te zeggen, vaak ook. Maar wat zie je nou hier? Als de Heilige Geest werkelijk in je hart werkt en je tot het geloof brengt, verbindt hij je ook aan je medebroeders en aan je medezusters. Je ziet het hier in deze tekst. Ik zei al vlak na Pinksteren. Als de Heilige Geest werkt, dan stuurt hij erop aan dat er gemeenten gevormd worden. Dat je samen de Here dient. Dat je samen hem de lovende eer toebrengt. En dat je samen ook je wilt laten onderwijzen door het woord dat de Here heeft gegeven. Alleen zijn als gelovige, in Bijbels opzicht is dat niet mogelijk. De Heilige Geest verbindt ons aan elkaar. En het derde wat ik vanmiddag zou willen opmerken over die gemeente, dat is, er wordt gesproken over het feit dat er ook in Galilea gemeentes zijn. Helemaal in het noorden. En waarom is dat opmerkelijk? Omdat je nergens leest in Handelingen tot nu toe dat de apostelen in Galilea zijn geweest om daar het evangelie te brengen. Ze zijn wel in Judea geweest, ze zijn ook in Samaria geweest, dat wordt ook allemaal beschreven tot hiertoe. Maar je leest nergens dat de apostelen daar helemaal in Galilea zijn geweest. En toch zijn er in Galilea, in het noorden, ook gemeenten ontstaan. Hoe kan dat? De meeste verklaarders die zeggen, dat is nou het rechtstreekse gevolg van het onderwijs dat de Heer Jezus zelf heeft gegeven. De Heer Jezus heeft zelf in Galilea heel veel gedaan. Veel wonderen en veel onderwijs. Hè. Lees ook maar na in de evangelie. Jezus heeft vooral in Galilea gewerkt. En dan zijn die gemeenten, zo zeggen de meeste verklaarders, zijn het gevolg van het werk van de Heer Jezus zelf. Zij die hem volgden, zijn na Pinksteren gemeenten gaan vormen. Bijzonder. Mooi om te zien, ook in dit gedeelte. Die gemeenten, die hadden vrede. Er was geen vervolging meer. Paulus was tot bekering gekomen. En nou lezen wij in onze tekstgemeente, die gemeentes, die hadden vrede. En die vrede, die leidde tot opbouw. Ze werden opgebouwd, staat er. Wat moeten we daaronder verstaan? Nou, het is in de theologie, tegenwoordig is het een heel bekend woord, gemeenteopbouw. Het aantal boekjes dat daarover verschenen is, is bijna niet meer te overzien. Gemeenteopbouw, wat is dat eigenlijk? Dat is dat er toename is, dat er toename is in de kennis van de Heer Jezus Christus, dat er meer inzicht komt in de rijke betekenis van zijn borg en van zijn kruiswerk. En dat er ook een toename is van vertrouwen op hem. Dus opbouw, toename, verdieping van kennis en van vertrouwen. Later in de brieven van Paulus wordt er heel veel over deze dingen gesproken en zelfs de oproep gedaan, oefent u tot de godzaligheid, bouwt u zelf op in het allerheiligst geloof en in de liefde van God. Je ziet dat er in die gemeentes, daar in Judea, in Galilea, sprake was van verdieping, van opbouw. De vrede die ze hadden, leidde tot een stuk verdieping en tot toewijding, nog meer toewijding aan de Heer. En er staat, ze werden opgebouwd en wandelden in de vreze van de Heere en de vertroosting door de Heilige Geest. Dus dat is het. Ze werden opgebouwd, zodat de vertroosting van de Heilige Geest hen tot die meerdere verdieping en die meerdere toewijding bracht. De vertroosting door de Heilige Geest, die bracht verdieping teweeg. En daar hebben we nou vanmiddag, denk ik, de lijn met vanmorgen en de lijn ook met het avondmaal. Dat is ten diepste ook de reden waarom ik voor vanmiddag deze tekst heb uitgekozen. De vertroosting door de Heilige Geest, die bracht in die gemeenten een stuk opbouw, een stuk verdieping teweeg. De vertroosting van de Heilige Geest, hebben wij die vandaag ook mogen ervaren. We hebben het avondmaal mogen vieren, de tekenen van brood en wijn zijn weer in ons midden geweest en we hebben het vanmorgen gehad en ik heb het vanmiddag nog even geciteerd over de trooster, de Heilige Geest, de trooster. En hij wil door die tekenen van brood en wijn ons vertroosten. Zijn wij vandaag vertroost? Hebben we iets van de vertroosting van die Geest van de Heere mogen ervaren? Heeft hij, om het anders te zeggen, vanmiddag, heeft hij iets van de rijkdom van het werk van de Heere Jezus weer voor ons opengelegd? Hebben wij er vandaag weer meer zicht op gekregen wie Christus is? Is het zo dat we vandaag werkelijk bemoedigd en vertroost zijn? Dat we zeiden van ja, ik heb het weer mogen ervaren, ik heb het mogen zien. In hem is al mijn heil, in al mijn eer. Buiten hem is niets, buiten de Heere Jezus geen leven. In hem een volheid van leven. Zijn wij vandaag vertroost door de Heilige Geest? Als dat het geval is, dan zal wat we met elkaar gezongen hebben, dat zal ook werkelijk in ons hart leven. Ik zal blijmoedig heen treden. Want mijn hart is uitgebreid. Ik zal uw gerechtigheid, o Heere, loven en prijzen. Hebben wij vandaag de vertroosting van de Heilige Geest mogen ervaren, gemeente? Toen we aan de tafel zaten en toen we die eenvoudige tekenen tot ons namen. En daar ging het natuurlijk om. Het ging er niet om dat we brood en wijn zouden smaken en proeven. Maar dat we zouden smaken en proeven dat de Heere goed is. En dat in hem alles ligt wat wij nodig hebben. Als wij vandaag de vertroosting van de Heilige Geest hebben mogen ervaren door het avondmaal. Laat het dan tot opbouw mogen zijn. Laat het dan werkelijk mogen zijn tot verdieping en tot meerdere toewijding. En als wij vandaag die vertroosting van de Heilige Geest niet hebben ervaren, dan ligt dat natuurlijk niet aan de Heilige Geest. Ik hoop dat er niemand onder ons is die zal denken dat we de Heilige Geest daarvoor verantwoordelijk kunnen houden. We hebben er vorige week samen bij stilgestaan dat die Heilige Geest ons zal worden geschonken, zo we hem daarom bidden. En daarom als we de vertroosting van de Geest niet hebben ontvangen, dan betekent dat dat het aan onze kant lag. Dat betekent dat dat we daarmee ook weer terug moeten naar God. En ik hoop dat we dat ook doen. Dat we er maar niet een beetje overheen leven en zeggen, ach, de volgende keer maar weer of wat dan ook. Nee, als er geen vertroosting was, geen vrijmoedigheid was, dat we ermee naar de Heere heen keren en zeggen, Heere, zus en zo ligt het op dit moment in mijn hart, in mijn leven. En als je, en dat is natuurlijk wel het meest in- en aangrijpende, maar als je moet belijden dat er diep van binnen nog geen vrezen van de Heere in je hart leeft, dat je geen liefde hebt voor hem, dan is het nodig dat je bidt, Heere, bekeer mij. En vernieuw mij. En laten we dat ook niet uitstellen. Omdat het leven van ons mensen ernstig is. En omdat het leven van ons mensen eindigt voor de troon van de Heilige God. We kunnen voor hem niet bestaan. Als we niet ons heil en onze zaligheid hebben leren zoeken en vinden in die getrouwe borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Zoek de Heere als je hem nog niet kent en leef. Die gemeenten in Judea, Die gemeenten in Samaria, in Galilea, ze werden opgebouwd door de vertroosting van de Heilige Geest. Ze namen toe in de kennis en in de genade van de Heer Jezus. En dat was te merken, dat was te zien, dat was te proeven, dat was werkelijk te zien. Hoe dan? Nou, dat staat er. Ze wandelden in de vreze des Heren. Dat was te zien in de week na het avondmaal. Dat die mensen werkelijk waar deden wat de Heren van hen vroeg. Ze leefden naar zijn geboden. Ze leefden vanuit de liefde van Christus. En het was te merken aan hun woorden, aan hun daden. De liefde van Christus vervult en dringt ons. Ze wandelden in de vreze des Heren. De vertroosting door de Heilige Geest bracht hen tot een nieuwe levenswandel. Bracht hen tot verandering van hun doen en van hun laten. Het was niet een moeten, het was niet zo van en nu moet je zus en zo. Het was van binnenuit. Ze wilden niet anders, ze konden niet anders. De liefde van Christus, die drong hen tot het leven met hem. En tot het wandelen in de vreze van zijn naam. De zonde gingen ze haten. En de geboden van de Heere werden hun lust en hun leven. Zo werden ze opgebouwd, verdiept door de vertroosting van de Heilige Geest. Nou, als wij dan vanmiddag deze tekst zo met elkaar overdenken, gemeente, en als we dan al die facetten zo een klein beetje op een rij gezet hebben, dan denk ik dat de boodschap voor ons voor vanmiddag wel duidelijk is. En ik stel de vraag nog maar eens. Hebben wij iets van de vertroosting van de Heilige Geest mogen ervaren door het avondmaal dat we vandaag hebben gevierd? En als we dat hebben mogen ervaren, laat het ons mogen brengen tot verdieping, tot die opbouw, verdieping, meerdere toewijding. En laat het ons ertoe mogen brengen om te wandelen in de vreze van de naam van de Heer. Hij is het waard dat we leven zoals Hij het van ons vraagt. Hij is het waard dat het ons te zien en te merken is. Dat we werkelijk van zijn genade hebben leren leven. Die gemeenten in Judea, in Galilea, in Samaria. Ze mogen tot voorbeeld zijn, ook voor ons. En ik hoop van harte dat ze ook tot voorbeeld zullen zijn. Amen. willen samen danken en bidden. En ik vergat zuster Kok, zodat we ook nu nog voor haar zullen bidden. En willen ook denken aan het werk waar we vandaag onze avondmaalscollecte voor mogen bestemmen. Het werk onder de mensen van de Zevensprong. We hebben samen stilgestaan, heren, bij die gemeenten, kort na Pinksteren, die in Judea, in Samaria en ook in Galilea zelfs waren ontstaan. Door het werk van de apostelen en ook door uw eigen werk, o Heer Jezus, toen u in Galilea wonderen deed en uw onderwijs daar gaf. En we hebben er samen weer stilgestaan hoe of die gemeenten vrede hadden nadat de vervolgingen die onder Paulus, onder Saulus van Tarsus er waren, toen die mochten stoppen. Toen hij tot bekering kwam. De gemeenten hadden vrede. En die vrede die leidde tot opbouw, tot meerdere toewijding, tot verdieping. Dat het wandelen in de vrezen van uw naam, ze mochten de vertroosting van uw geest ervaren. En heren, wilt u geven dat deze dingen waar het vanmiddag over ging ook door ons ervaren wordt. We hebben vandaag het avondmaal mogen vieren. En u, o trooster, o heilige geest, u hebt ons zo willen troosten door de tekenen van brood en wijn. Dat wij ook die vertroosting mochten ervaren hebben vandaag. En dat het ons ook mag brengen, heren, tot verdieping. Tot wandel in de vrezen van uw naam. Tot werkelijke opbouw. Heren in de hemel, we danken u dat we deze dag uit uw hand ontvingen. We bidden voor onze zuster Kok van Rennes, als ze opgenomen is in het ziekenhuis nadat ze gevallen was. Wilt u haar nabij zijn, heren? Wilt u de behandeling die ze nu ontvangt ook zegenen? We dragen haar op haar hoge leeftijd, in haar omstandigheden, ook van harte aan u op. Vandaag mochten we onze gaven tijdens de collecte van het avondmaal ook bestemmen voor het werk onder de Zevensprong. Heren, wilt u dat werk ook zegenen? Wat is het van belang dat u uw handen ook zegenend boven hen houdt, die daar ook naartoe mogen gaan en ook zoveel steun daar mogen ervaren. En wilt u allen die daarin werkzaam zijn ook uw zegen en uw liefde doen, geef. Heren, we bidden voor de week die voor ons ligt. We bidden voor het bruidspaar, Johanna Anot en haar vriend Bart. Wilt u hen ook een goede en een gezegende trouwdag doen ervaren als begin van een lang en een gezegend huwelijk? Wilt u ook de ouders en de grootouders een gezegende dag geven? Wij willen bidden, heren, of u zometeen ook de dienst die nog gehouden zal worden in het boveneind, of u die ook wilt zegenen. Dat uw woord ook daar vruchten mag dragen. Aanvaard onze dank. Blijf ons omringen met uw zeeg. We weten ons diep afhankelijk. En zie ons aan, heren, alleen in hem, in wie alle leven ligt, onze Heere, Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 103, het eerste vers, is de slotzang van deze middagdienst. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leg. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.